Hartelijk welkom bij de Computer Idee podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Gamble en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Hartelijk welkom bij Computer Idee podcast nummer 23. Joris, Mark en Rens, ook welkom. We zijn met een groter team dan ooit volgens mij. Nou ja, maar laten we gewoon beginnen zoals altijd met het nieuws. Dus Rens mag het spits afbijten met nieuws over ING, want die gaat een test doen met betalen via Ultra Wideband.
Ja, Martijn, dat is toch wel heel erg interessant. De Ultra Wideband, dat is een bepaalde techniek, een frequentie. En die zit al bijvoorbeeld in de Apple AirTag, die gadget die je aan je tas kan bevestigen, dat je op je iPhone kan zien waar je tas nou bijvoorbeeld is. Maar die chip die zit ook in bepaalde Samsung-telefoons. En ING die gaat nu een test doen met een aantal Samsung-telefoons, intern voorlopig nog, dus jij hebt er vooralsnog niks aan. Maar ze gaan kijken of het mogelijk is en handig is om in de praktijk gewoon een IBAN-betaling te doen met iemand die bijvoorbeeld 2 meter tegenover je staat. Zodat je niet meer je hele lange IBAN-nummer hoeft op te noemen met alle risico's dat je net een cijfer verkeerd zegt. Maar gewoon, je klikt dat aan in de app, iemand die bevestigt dat op jouw telefoon die tegenover je staat en Die betaling wordt voltooid.
Oké, en betekent dat het ook tussen die telefoons wordt geregeld? Dat de bank er eigenlijk zich helemaal niet mee ben bemoeid op dat moment?
Nou ja, de bank bemoeit zich ermee omdat het natuurlijk via de ING-app gaat. Ja. Maar de techniek zelf gaat inderdaad via de Ultra Wideband chip.
Ja, precies. Ik had het even over de techniek. Dus het is niet zo dat er een verbinding wordt opgezet met de bank. Dit is echt peer-to-peer.
Voor zover ik weet niet. ING die zegt voor deze functie samen te werken met NXP. En dat is dus een technisch Nederlands bedrijf wat weer die Ultra Wideband chips maakt die in Samsung-telefoons zitten. Vandaar dat de test nu ook alleen met Samsung-telefoons is. Ik vind het wel interessant, want de bank gaat dus nog bepalen of het daadwerkelijk voor alle klanten beschikbaar komt. En dat is wel interessant, omdat de iPhone 11 en nieuwer ook een Ultra Wideband chip hebben. Dus stel dat die functie wel voor iedereen beschikbaar komt, Dan komt het ook voor best wel een groot deel van Nederland al beschikbaar.
Ja, interessant.
Maar zou Apple deze wideband ook niet dicht timmeren zoals ze dat ook doen met de NFC-chip op dit moment?
Dat is de vraag, dat zou zeker kunnen.
Ja. Maar er moet ook een verbinding met de bank worden gemaakt, want je moet ook een gevoelde saldo hebben natuurlijk. Dus als geld het overmaakt, moet je natuurlijk weten of diegene die dat verstuurt geld op zijn rekening heeft staan. Dus er moet ergens onderling wel een soort van verbinding staan.
Ja, of dat appje heeft dat de laatste keer dat er contact is geweest met de bank lokaal zitten.
Ja, dat kan.
Als de beveiliging natuurlijk goed genoeg is en die app en de verbindingen worden voldoende vertrouwd en dat is voor elkaar, dan kun je het inderdaad buiten de bank omregelen.
Ja. Dan kan het wel.
Zeker met betalingen tot bepaalde bedragen. Ik kan me voorstellen dat duizenden euro's
gaat gebeuren. ING zelf die geeft in een persbericht aan dat deze functie handig kan zijn, bijvoorbeeld op Koningsdag, zoals het tegenwoordig heet, of in de horeca bijvoorbeeld. Als jij op het terras zit met mensen die je wel kent, maar waarvan je geen tikkie bijvoorbeeld wil sturen, dan kan je dus via deze functie dat gaan doen. Dat is het idee.
Oké. Ja. Nou, interessante ontwikkeling, Rens. En is al bekend op welke termijn we daar wat meer over kunnen horen?
Nee, vooralsnog niet. ING die zegt, deze test is nu bezig en we gaan gewoon kijken of de techniek daadwerkelijk beschikbaar komt in de app voor iedereen.
Ja, nou ja, als zo'n partij gaat samenwerken met Apple en meerdere banken haken aan, dan kan het wel snel gaan.
Ja.
Leuk. Mark, na een lange vakantie, ik hoop dat het gezellig was daar.
Jazeker.
Ja, heb jij toch wat nieuws gevonden in Computer Idee nummer 17? Het internet is vol, of de adressen zijn op. Wat is er allemaal aan de hand?
Ja, de IPv4-adressen zijn inderdaad op. Hè, de bekende standaard 192.168.2.1-achtige adressen, om het maar even zo uit te leggen. Die zijn dus eigenlijk allemaal op. Op internet. Hè? Dus voor thuisgebruik is dat natuurlijk gewoon, kun je nog steeds als ding gebruiken. Dus iedereen moet eigenlijk over naar IPv6. En daar staat een Computer Idee nummer 17 echt een heel uitgebreid artikel over hoe het werkt. Hoe de nieuwe codes eruit zien, de nieuwe IP-adressen. 128 bit bijvoorbeeld.
Ja,
ik heb allemaal uitgelegd.
Ik heb dat stuk gezien en ik heb toch heel wat ingewikkelde technische dingen gelezen.
Maar het is pittig.
Viel mij niet mee.
Nee. Je moet wel een beetje kennis hebben natuurlijk, maar het wordt wel heel goed uitgelegd. Ik vind het super interessant, want het gaat nu eenmaal die kant op nu. Alles is gewoon op.
Ja, en het aantal adressen wat hiermee vrijkomt is geloof ik bijna oneindig.
Ja, dat gaat, het is 340, ik kan het niet opnoemen, het is zoveel. Tot de macht nog wat.
Je denkt, we gaan van 4 posities naar 6 posities, vandaar IP4 versus IP6. Dus dan krijgen we er 1,5 keer zoveel of zo. Dat is niet waar.
Dat is niet zo. Nee,
het werkt exponentieel.
Het is gewoon versie 6 in principe.
Ja,
5 is overgeslagen. Die is volgens mij nooit bestaan, voor zover ik weet.
Nee.
Maar nee, dat is echt heel interessant om te lezen, want iedereen moet op een gegeven moment toch echt over. En je ziet ook bij internetproviders, die geven jou vaak al een IPv6-adres als jij bij je Ziggo of bij KPN zit. Op de achtergrond daar merk je dus eigenlijk niks van, maar die krijg je al. En dat geldt eigenlijk ook voor de meeste bedrijven.
Ja, ik heb het thuis expres nog uitgezet, want zolang dat nog kan.
Het kan nu nog steeds in je router, ja.
Maar volgens mij komt er een moment waarop er websites bijvoorbeeld niet meer bereikbaar zijn via 4-adressen.
Dat is de mogelijkheid, ja. Dus dan moet iedereen echt over zijn.
Dat is het moment
waarop dus allemaal errors.
Ja, precies. Of gewoon geen, die site bestaat niet.
Nee, dat krijg je dan.
Dit is toch al iets wat 10 jaar geleden al speelde. Ja. Toen kregen we al grote nieuwskoppen van IPv4-adressen zijn op.
Ja.
We moeten nu echt over. We moeten echt over, want anders gaan we problemen.
Volgens mij was er 10 jaar geleden een IPv6-dag georganiseerd.
Ja.
Het is geen succes geworden.
Hoe kan het dat het zo lang heeft geduurd dat we nu echt daadwerkelijk overgaan? De adressen waren toch al lang op, volgens die nieuwskoppen van toen.
Nou, ze hebben het heel lang kunnen rekken, hè, met allerlei omzettingen. Wat je eigenlijk thuis ook doet, voor zover ik het begrijp, is het omzetten voor het internet naar je eigen netwerk. NAT heet dat, Network Address Translation. En daarmee hebben providers het ook heel lang nog kunnen uitzingen. Maar dat trucje is nu wel klaar. Dat werkt nu ook niet meer. Dus het is nu gewoon nijpender geworden. Dus ik verwacht dat binnen nu en 5 jaar dat we er allemaal aan
nu gaan, echt. Dus, ja. Nee, en de providers kunnen natuurlijk altijd wisselen van IP-adressen. Als je bij KPN of Ziggo, die verversen af en toe je eigen IP-adres, waardoor een andere gebruiker weer dat IP-adres krijgt. Dus ze konden constant roleren.
Ja.
En tegenwoordig krijg je volgens mij wel steeds vaker een vast IP-adres. Dus de mensen hoeven daar niet meer zorgen over te maken.
Dus eigenlijk grote veranderingen waar wij niet zo heel veel van merken.
Nee.
Nou, was tot nu toe zo. En ik vermoed dat binnenkort moeten we er toch echt in mee, zeg maar. Dus ik denk dat hoeveel je ervan merkt, dat gaan we zien.
Ja.
Maar in ieder geval interessant heel en interessant. Ingewikkeld.
Ja.
Dan hebben we een nieuw onderdeel in de podcast, nu we toch met zoveel zitten. Gaan we eventjes een peiling doen. Is er iemand van jullie die een aparte videokaart gebruikt? Ik zal maar meteen beginnen. Ik heb gewoon een interne videochip. En dat heb ik al zo lang ik me kan heugen. Heel vroeger had ik losse videokaarten. Maar dat was omdat die ingebouwde video gewoon... Dat was er of nog niet, of het was nog heel slecht. Tegenwoordig is dat zo snel en goed. Voor niet-gamers zoals ik is het goed genoeg. Maar is er iemand van jullie met wel een echte videokaart?
Nee, ik heb al heel lang geen desktop-pc meer. Dus ook geen losse videokaart.
Zelfs geen desktop? Maar...
Nee.
Okay.
Ik heb wel een laptop met een goede game-videokaart. Of een game-chip erin. Ja. Dus dat kan ik daar wel op doen als ik dat zou willen.
Ja, maar dat is ook een beetje de reden, denk ik. Die chips die worden zo snel.
En, je hebt zoveel gaming-laptops waar echt de hoogste kwaliteit videokaart-chip in zit.
Ja.
En videogeheugen. Dat kan gewoon tegenwoordig op een laptop. Maar
Nou, is er dan nog wel interesse voor losse videokaarten, behalve als je bitcoins gaat minen?
Nou, ik denk dat het weer een opmars gaat krijgen, want de afgelopen jaren hebben we onze gewone chipsets zijn heel erg snel geworden op grafische prestaties, omdat videokaarten niet beschikbaar waren. Die videokaarten die waren allemaal door de crypto miners waren ze gekaapt. Iedereen die aan gamen was, kon nergens meer een videokaart krijgen. Dus op die manier is dat probleem een beetje opgelost. En nu merk je dat, de cryptomarkt heeft een flinke knauw gekregen. Het is allemaal behoorlijk ingestort. En dat zie je meteen terug in de vraag naar videokaarten die massaal geproduceerd werden en massaal gekocht werden door die miners. En de videokaartproducenten die kunnen nu opeens hun videokaarten weer aanbieden aan de daadwerkelijke gamers.
Ja, tegen een lagere prijs waarschijnlijk ook dan.
Ja. Dat hoop ik dan wel inderdaad.
Ja, tegen een prijs die meer... naar de richting van de adviesprijs gaat.
Ja. Dus
de prijzen liggen nog steeds wel hoger, want de vraag is groter dan het aanbod.
Ja.
Maar de enorme prijsverschillen die er waren, die worden wel nu wat minder.
Ja, en de coronacrisis had natuurlijk ook wel mee te maken, dat op een gegeven moment alle fabrieken plat lagen. Dus het was eigenlijk een soort dubbel.
Dus nu komt de productie weer op gang.
Ja.
De vraag daalt, want de crypto miners die hebben minder belangstelling.
Ja.
Maar de vraag die eigenlijk altijd al is gebleven vanuit de gamers, de PC-gamers, die zal blijven. En die zullen weer toch weer verlekkerd naar de webshops kijken van, goh, waar ga ik mijn videokaart nu eens vandaan halen?
Dus een heropleving van het gebruik waarvoor die eigenlijk bedoeld is, zeg maar.
Voor PC-gaming is dit zeker wel een interessante ontwikkeling.
Ja. Was nog niet helemaal klaar met het rondje, want nu weet ik nog steeds niet of ik de enige ben. Of nee, sowieso niet de enige, maar of er überhaupt iemand is met een videokaart.
Nou, mijn laptop heeft dus een geïntegreerde videochip. Dat is een NVIDIA GeForce GTX 1650. Ik heb mijn laptop nu een paar jaar. Die is goed genoeg om een spelletje gewoon prima te spelen, wat ik eigenlijk niet doe, want ik gun mezelf er geen tijd voor. Maar waar ik wel tijd voor maak, is grafische programma's die ik voor mijn werk nodig heb. En dan merk ik wel dat het fijn is dat je een kaart hebt die die programma's goed kan afhandelen. En dat je niet een hele snelle processor hebt die te weinig videogeheugen eigenlijk heeft. Ja. Dus in dat opzicht fijn. Aan de andere kant, als je naar die nieuwe MacBooks bijvoorbeeld kijkt, of een Mac Studio, die hebben weer gewoon een goede processor met ook geïntegreerde grafische graphics erbij. Die lijken nog wel weer beter dan die videokaart die hierin zit. Dus
ja, precies.
De noodzaak voor mij zou ook minder worden.
Ja. Nou ja, dan is de conclusie toch dat wij geen van alle grafische kaarten gebruiken.
Oh, ho, ho, ho.
Oh.
Vergeet iemand.
Ja, ik heb zeker nog wel een desktop met de grafische kaart. Alleen die desktop is wel uit 2011.
Ja, telt dat nog?
Het telt in de zin van, hij staat wel op de nominatie om vervangen te worden.
Ik heb op zolder ook nog wel wat staan.
Ja.
Ja. Nee, maar ik hou gewoon van gamen en ik heb zeker nog wel interesse om een nieuwe desktop in elkaar te zetten. Om daar ook weer een goede grafische processor in te of grafische kaart in te zetten.
Ja.
Om daarmee weer aan de slag te gaan.
Ja, ik zou het niet te lang wachten, want binnenkort als de crypto's weer stijgen, zou zomaar kunnen.
Ja.
Dan vis je weer achter het net.
Het is net zo'n markt als de cryptomarkt zelf.
Nou, inderdaad.
Onvoorspelbaar.
Precies.
Ja. Rens, een minder goed bericht van Home Assistant, want de cloud abonnementen die stijgen.
Ja, die stijgen in prijs om precies te zijn. En best wel flink eigenlijk, in relatieve zin. Het Home Assistant Cloud abonnement, wat niet verplicht is als je het gebruikt, maar wel dus kunt afnemen, stijgt 33% in prijs. Gaat van €5,61 per maand naar €7,50 per maand.
Dat klinkt wel dat alsof het meevalt, zeg maar.
Nou ja, het valt op zich dus wel mee. Je gaat €2 per maand meer betalen. Maar ja, we leven wel in een tijd waarin alles duurder wordt. En nou ja, een cloud abonnement wat handig is om te hebben, €2 per maand erbij.
Ja.
En hoe nodig is zo'n cloud abonnement dan?
Nou ja, het hangt er dus vanaf. Je kan het voor het gemak kiezen, maar je kan ook een lokale versie eigenlijk draaien. Dat kost je niks, behalve eenmalige Raspberry Pi. Maar misschien heb je die al. Dan kun je het lokaal instellen. Heb je via je eigen DNS-instellingen kun je ook gewoon van buitenaf erbij. Dan heb je eigenlijk alle mogelijkheden die het cloud abonnement ook biedt.
Ja, even voor wie dat niet weet, Home Assistant is een open source systeem om je domotica te bedienen eigenlijk. Hè?
Ja. Ja, het is een heel handig platform. Ja. Er zitten ook Nederlanders bij die dat project dus ontwikkelen. En Nabucasa, dat is het bedrijf wat erachter zit. En dat voert dus nu die prijsverhoging door. Er komt ook een jaarabonnement. Dat is nieuw. Dat jaarabonnement is ook goedkoper dan dat je elke maand los zou betalen. Jaarabonnement is namelijk €75. En wat nog wel op het laatste even noemenswaardig is, is dat ze vanuit Nabucasa eerst het idee hadden om betalen via PayPal te stoppen. Maar toen kwamen er veel klachten op en hebben ze dus toch besloten om PayPal wel te houden als betaalmogelijkheid.
Maar goed, als je geen zin hebt om naast al die andere abonnementen voor videodiensten en noem het allemaal maar op, hier ook een abonnement voor af te sluiten, dan kun je het dus ook zelf op een Raspberry Pi zetten.
Ja, absoluut. En nou ja, als ik zo even hardop denk, lijkt me dat ook een heel erg leuk onderwerp om binnenkort in het Computer ID tijdschrift weer eens te behandelen.
Ja, nee, absoluut. Dat leuk voor in de winter. Gaan we knutselen.
En hoe je via IPv6 kan bereiken zometeen.
Ja, ook.
Absoluut.
Ja. Mark, we hebben de vraag van de week, ik wou zeggen gemist, maar ik heb hem van je overgenomen gedurende jouw vakantie. Maar misschien heb je deze keer ook weer een mooie vraag.
Ik heb zeker een leuke vraag. Ik heb een mailtje gekregen van Kees, die heeft last van verstoppingen.
Dat klinkt ernstig.
Dat klinkt ernstig, maar het gaat om zijn printer. Hij heeft een Epson printer en die heeft al een tijdje niet meer gebruikt. En hij wil dus onlangs weer wat gaan afdrukken, wat foto's. En nu blijkt dus dat al inkt in de cartridges of in de slangetjes, die is opgedroogd. En hij vraagt zich, hoe kan ik dat nou oplossen? Hij zegt, ik heb Epson gebeld, die weten van niks. Die kunnen mij niet helpen, die weten ook geen oplossing. Dus ik heb even gezocht, er zijn middeltjes waarmee je je printkoppen kan schoonmaken. Nou, die kun je gewoon overal vinden, bij bol.com bijvoorbeeld. Dus ik heb even gezocht en ik heb hem even een linkje gestuurd met een speciaal middel waarmee je dus inderdaad je printer kan reinigen, waar je printer inkt een beetje vloeibaarder maakt.
Okay.
En daarna kun je gewoon weer, moet je waarschijnlijk nog een keer de reinigingsprocedure doorlopen. En daarna kun je gewoon weer printen.
Maar afhankelijk van waar het precies zit. Als het koppenreinigers zijn, dan de slangetjes en de toestanden daarvoor. Neemt hij dat ook mee?
Nou ja, dat kan inderdaad. Ja, als je kunt het verschillen. Je hebt spuitjes bij zitten en allerlei dingetjes waarmee je dus kan priegelen. En een beetje op de goede plekjes kan doen.
Ik heb precies om deze reden jaren geleden afscheid genomen van mijn inkjetprinter.
Ja.
En voor laserprinter gekozen.
Precies, daar heb je dat probleem mee.
Ik was er helemaal klaar mee.
Nee, maar ik vind het best wel gek klinken als jij zegt, die meneer heeft contact gehad met Epson, die weten niet wat we moeten doen.
Ja.
Jij gaat googlen en dan blijkt dat heel veel webwinkels dit soort middelen verkopen.
Ja, maar dat is natuurlijk geen officiële methode. En als die kapot gaat, dan heeft Epson, die gaat dan ook niet meer helpen.
Zou dat de reden zijn dat ze het misschien negeren, dat ze het niet aanraden?
Ja, wat ze natuurlijk aanraden is gewoon kopen een nieuwe printer, want je hebt hem al zo lang niet gebruikt. En dan kan Epson er weer aan verdienen. Maar dit soort middeltjes kunnen gewoon werken, want ik heb daar op verschillende fora over gelezen en dat werkt gewoon.
Maar dit middel is dus wel echt zo'n op eigen risico.
Ja, je moet natuurlijk wel uitkijken dat je niet bij elektro elektronica gaat zitten rommelen en bij de chipjes op de cartridges. Maar als je gewoon netjes in de, bij de spuitmondjes en daar wat spul opsmeert of spuit, dan moet het goed komen.
Nou, ik hoop dat de vragensteller daarmee geholpen is.
Ik hoop het.
Ja, want een nieuwe printer kopen, ja, zo'n advies kan ik ook geven.
Ja, precies.
Dat is wel een mooie reden om over te stappen op een laserprinter.
Ja, nou ja,
dat heb je dus niet. Ja. En je hebt natuurlijk ook gewoon kleurenlaserprinters. En die worden ook wat steeds betaalbaarder voor thuis.
Ja, ik gebruik hem overigens steeds minder. Ik geloof 1 keer per jaar voor kerstkaarten. En vroeger nog voor tickets. Maar die hoef je ook niet meer te printen. Dus,
kan al op je mobiel.
Daarom. In Computer ID 17 een handig artikel over het uitbreiden van browser met extensies. Nou, de browser is voor mij althans de meest gebruikte applicatie op de desktop en de laptop ook trouwens. En in het artikel in nummer 17 een aantal van dat soort hele handige uitbreidingen. Wachtwoordmanagers zijn heel handig, die vullen dus automatisch de formulieren in. Niet alleen de wachtwoorden, maar ook al jouw andere gegevens, dus dat scheelt een heleboel tijd. Je kunt tabs organiseren met de uitbreiding Tab Wrangler. Wordt automatisch tabbladen die je een tijdje niet hebt gebruikt, en dat is instelbaar, worden voor je gesloten. Nou, voor sommige mensen is dat heel handig, want ik weet niet of het herkenbaar is, maar zo'n browser, dat wordt een verzameling tabbladen waarvan je van voor tot achter niet meer weet wat er precies allemaal open staat. Ja. Nou, als dat wordt georganiseerd en voor jou wordt gesloten, is dat voor sommige mensen een uitkomst. En een andere leuke is de makers van Vimeo, een videodienst. Die hebben een browser-extensie waarmee je opnames kan maken van alles wat er op je scherm gebeurt. Hè, dus handig voor Teams, vergaderingen en dat soort zaken. Dus, ja. En verder zijn er bijvoorbeeld uitbreidingen voor het opslaan van data in Google Drive. Het zoeken automatisch in DuckDuckGo. En het weren van advertenties, Adblock Plus. Dat is denk ik de bekendste van het lijstje. Maar ook Google Translate, die alle pagina's real-time voor je kan omzetten in leesbaar Nederlands.
Handig.
Een handig artikel dus in nummer 17 van Computer ID. Rens, jij hebt de inner-buitenverlichting getest. En je kijkt niet heel erg enthousiast.
Ja, dat komt ook nog omdat ik weinig koffie heb gehad vandaag. Nee hoor, dat klopt. Nee, die inner is een Nederlands merk. Dus dat vind ik sowieso wel leuk, want er zijn niet heel veel Nederlandse techmerken, vind ik. En Inner verkoopt dus onder andere buitenverlichting. En het model wat ik getest heb, dat heeft officieel de naam Outdoor Smart Globe Light Color 3-pack.
Heb je even meegeschreven.
Zo. Precies. Nou, de naam 3-pack verraadt het al. Het gaat om 3 producten die wel in 1 verpakking zitten. En dat zijn kunststof lichtbollen, die je zowel neer kan zetten met zo'n grondpen, bijvoorbeeld in je gazon. Maar je kan ze ook met het meegeleverde lus en draden ophangen. Bijvoorbeeld aan je schutting of aan de veranda. Dat is heel leuk, dat werkt ook heel goed. Producten zijn onderling met een draad verbonden en uiteindelijk gaat die draad naar een adapter die je in stopcontact doet. Dat is dus wel een aandachtspuntje. Heb je dat bijvoorbeeld onder je veranda of heb je misschien buiten ook een stopcontact?
Ja, ik zie het snoertje alweer door zo'n bovenluikje naar binnen gaan.
Precies. Ja. Maar dan kan je die lamp heel makkelijk instellen via de Inner app. Werkt ook hartstikke goed. Nou, wat mij wel een beetje tegenviel is dat die 3 lampen reageren als 1 lamp. Dus als jij in de Inner app aangeeft dat ze een bepaalde kleur moeten weergeven of een bepaalde helderheid moeten hebben, dan doen ze dat alle 3. Ja, tegelijkertijd, en dat kun je niet onderling aanpassen. Waarbij ik moet zeggen,
dat is wel een nadeel. Ja.
Op het moment dat ik dat testte, het kan zijn, dat weet ik niet, dat Inner die functie later wel mogelijk maakt om de lampen individueel te bedienen. In ieder geval, bij mij kon het nog niet. De lampen zijn wel gewoon weersbestendig, dus je kan ze het hele jaar door buiten ophangen. Hartstikke leuk. Let er wel op dat je een aparte bridge nog nodig hebt. Dat kan er eentje van Inner zijn, maar omdat de lampen via Zigbee werken, kan het ook bijvoorbeeld een Philips Hue bridge zijn.
Oké. Ja.
Maar het komt dus wel nog bovenop de aanschafprijs van die lampen. En die vind ik met €200 voor 3 lampen best wel fors.
Oké, die Zigbee controller die zit daar dus nog niet bij.
Die zit daar nog niet bij. Het
is eigenlijk een soort van uitbreidingsset op je bestaande Huey-omgeving of je Inner-omgeving. Als je die al hebt thuis, dan kun je dat uitbreiden.
Dat kan, maar je kan ook beginnen natuurlijk met deze lampen als startpakket van Inner. Alleen heb je dan wel een bridge nodig.
Ja, precies. En dan kun je daarna weer verder dat opbouwen.
Absoluut, ja. En je kan ook nog losse lampen erbij kopen. 2, dan kan je totaal een 5-pack van maken. En die lampen kosten dan nog €60 per stuk.
Zo, dat vind ik nog steeds duur.
Dus, ik vind de prijs best wel fors. Vooral omdat het me tegenviel dat je dus niet individueel die lampen kunt bedienen. Nee. Gezien de prijs vind ik dat dat wel had mogen.
Ja. Had je voor dat geld dan niet beter ook Philips lampen kunnen kopen?
Nou, Philips Hue verkoopt inderdaad ook buitenverlichting. Dat zijn ook best wel prijzige lampen. Voor zover ik weet verkoopt Philips Hue niet een model zoals deze lichtbollen van Inner, maar wel weer heel veel andere soorten modellen. Dus ja, mijn tip aan iemand die denkt ik wil graag slimme buitenverlichting, oriënteer je even in de winkel of online om te kijken wat misschien qua smaak, maar ook qua prijs het beste bij jou past.
Of wacht tot IKEA het volgend jaar heeft.
Oh ja.
Dat zou mij ook niet verbazen.
Nee.
Nou ja, ik ga niet rennend naar de winkel hiervoor. Dus, maar goed, leuk wel dat die ontwikkelingen er zijn. Dat is absoluut waar.
Hoe meer keuze, hoe beter, denk ik.
Ja, ja. En de prijs mag echt een stuk omlaag, want dan wordt het een stuk interessanter. Nou, dankjewel Rens. En dankjewel ook Joris en Mark. Dit was aflevering 23. In de volgende aflevering gaan we oude zwart-wit foto's inkleuren met online tools en apps. Luisteraars, dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
Tot dan.
Tot volgende week.
Volgende week.